is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris natuurlijk. Hier is Chris Veen.
Goedemorgen. Vandaag kijken we niet omhoog, maar omlaag. Van pissebed tot kever, van mier tot regenworm. Het zijn de bodemdierendagen. De merel die lust wel een sappige regenworm. Of een heerlijk besje. In Voedselbos de Overtuin vindt hij het allemaal. Chris natuurlijk gaat kijken. Het roodborstje kijkt mee. Vogels kijken, madeliefjes plukken en andere dingen die je gedaan moet hebben in de natuur voor je 12e. Of ouder, want je bent nooit te oud om te leren. Begin vandaag al tijdens het Haringvlietweekend. Met zeehondenspotten bijvoorbeeld. Of lees de verhalen uit de nieuwe bundel van de koningin van het korte verhaal. Sanneke van Hassel komt er zelf over vertellen. Je hoort er meer over vandaag in...
Chris Natuurlijk, met Chris Vemer.
Uit 1982, Dexys Midnight Runners. Come on, Eileen.
De natuurtip van Chris natuurlijk.
Voor een safari hoef je niet naar Afrika. Duik gewoon in je tuin en ontdek hoeveel er leeft in de grond. Want het zijn de bodemdierendagen. Chris natuurlijk die graaft mee in de buurt van de Rijnmond Studio's in het Lloydkwartier in Rotterdam. Samen met de bedenker van de Bodemdierendagen, Gerard Korthals. Nou, wat neem je mee als je gaat graven?
Natuurlijk de zoekkaart. He, want dat helpt je om te vinden welke soort je tegenkomt. Als je hebt een klein schepje, dat is altijd handig. Eventueel een bakje om ze in te doen.
En die speciale bodemdierenkaart die je hebt meegenomen, gelukkig is die geplastificeerd.
Ja.
Want ja, het is een regenachtige tijd.
Ja, inderdaad. En dat is voor de bodemdieren goed, voor ons wat minder. Maar de meeste bodemdieren houden van vochtigheid. Ze houden vaak ook van donker. Zeker in deze zomer weer met heel veel droogte, dan zie je ze minder makkelijk. Dan kruipen ze weg in de grond, in de bodem. Of ze zitten onder het bladmateriaal en dan zie je ze minder. Maar als je nu in je eigen tuin bijvoorbeeld kijkt of zelfs op de weg, dan zie je al gauw weer slakken kruipen. En eigenlijk veert het bodemleven weer op met hoe meer regen, hoe beter.
Je wordt er blij van, denk ik, als ecoloog die bodemdieren onderzoekt.
Ja, ik heb hier bijvoorbeeld pissebedden. Dat zijn eigenlijk meer beestjes die vroeger in het water zaten.
In de oertijd?
Nee, nu ook. Hè. Dus, ja. Maar in de oertijd inderdaad waren het beestjes die vanuit het water het land op zijn gegaan. Ze hebben ook nog een beetje meer kieuwachtige organen. Zodra het te droog is, dan verdrogen ze. En daar kunnen ze niet tegen. Nou, hetzelfde, dat weet iedereen. Slakken die houden ook natuurlijk van vochtigheid. Naakslakken die vinden de meeste mensen toch een beetje vies. En inderdaad, de meeste naakslakken die zijn berucht omdat ze toch ook je planten kunnen opeten. En de huisjeslakken, ja, die lijken wat liever. Maar eigenlijk eten ze bijna allemaal hetzelfde. Bijvoorbeeld schors en ander organisch materiaal.
Ja, en ze zien er ook zo glibberig uit.
Het is, als je het eenmaal goed ernaar kijkt, is dat ook weer mooi. He, want zo'n naakslak die heeft eigenlijk dat slijm nodig om heel mooi te kunnen kruipen. Om als een soort snelweg daar overheen te glijden. En als je dat weet, is het ook weer leuk. Toch?
Wat ik ook leuk vind, die mol op de zoekkaart.
Ja, dat is een grapje. Want wij als bodembioloog, ecoloog, wijzen natuurlijk op het feit dat er heel veel bodemdieren zijn. Het begint al met heel veel bodemdieren die je niet kan zien. Bacteriën, schimmels, aaltjes, allemaal eencelligen, noem maar op. Maar daarna krijg je de wat grotere dieren en die hebben we op de zoekkaart gezet. En eigenlijk heb je net als bovengronds te maken met een bodemvoedselweb. En je hebt dus hele kleine beestjes en die worden dan weer gegeten door de grotere beestjes. En dat is de voedselpyramide. En uiteindelijk heb je dan een heel groot beest wat weer leeft op dat hele bodemvoedselweb. En ja, ultiem is dat een mol. We krijgen ze, wij doen dus nu de bodemdierendagen. En dan kunnen mensen de resultaten van hun eigen tuin of van een parkje of van hun daktuin of van hun moestuin kunnen ze gaan zoeken. En die gegevens die kunnen ze insturen. En dan krijg je ook een rapportcijfer. Dus dan krijg je meteen te zien hoe goed jouw tuin of moestuin scoort. En jaarlijks krijgen wij toch altijd ook een aantal meldingen van mollen. En in de meeste gevallen vertrouwen we dat niet. Want molshopen zie je natuurlijk wel. Dus wij denken dat de meeste mensen, als ze zeggen dat ze een mol hebben gezien, dat ze eerder een molshoop hebben gezien dan de mol zelf.
Wat gaan wij nu doen? Want we zijn hier nu dus op een stukje grond met prachtige fruitbomen. Allemaal staat een bankje hier en heel veel begroeiing. Ja. Maar het is wel een beetje een eilandje.
Ja, het is niet al te groot en inderdaad, het staat allemaal tussen de gebouwen.
Moeten we op onze knieën nu in deze nattigheid?
Eerst wil ik even snel kijken. Want bijvoorbeeld als je veel bladmateriaal gaat zien, dan dat is een mooie plek om even te zoeken naar de bodemdieren. Ja. Want daar is hun voedsel. Dus ik stel voor om daar wel even op de knieën te gaan.
Schepje erbij.
Kijk, hier zie je al meteen een worm. En dus dit is zo'n plekje. Je ziet hier, er zitten blijkbaar ook konijnen. Want ik zie konijnenkeutels.
Ja, zeker, klopt.
En hier ligt wat afgevallen doodmateriaal. Ik denk nog van de zomer, hè? Dus wat verdroogd is geweest. Ja, als je daaronder zit nu, omdat het wat vochtiger is, dan zie je meteen dat wurmen al naar boven komen. En dat ze dit materiaal opeten. En zo begint eigenlijk wat wij noemen de vertering. En dat is dus ook belangrijk. Hè? Want die wurm, die zie je ook niet vaak bovengrond. Maar die komt 's nachts, of als het echt heel regenachtig is, vandaar de naam regenwurm, dan komen ze soms naar boven en dan pakken ze met hun mond, pakken ze bijvoorbeeld een blad of een sprietje of gras en die trekken ze naar beneden. En zo begint eigenlijk de vertering. Dus dan kunnen, zodra die dat materiaal in het grond zit, gaan ook meteen bacteriën erop, schimmels erop en wordt uiteindelijk al het materiaal weer opgegeten. En komen de nutriënten die daarin zitten, die komen weer vrij voor bijvoorbeeld de boom die hier staat. Die heeft die bodemdieren nodig, anders dan kan hij überhaupt niet hier staan.
Het is eigenlijk heel belangrijk, de bodem en het leven wat erin zit.
Ja, precies. En dat was ook een beetje de reden voor ons. Wij zijn bodemecoloog, dus wij onderzoeken die bodem. Nogmaals, met name ook de niet zichtbare beesten. Hè? Dus met microscopen, met moleculaire technieken. Maar juist ook de kennis om over grotere dieren, zoals hier op de zoekkaart. De wormen, de kevers, et cetera. Daar bleek dat wij als specialisten wel wat weten van natuurterreinen. Maar heel weinig van gewoon stadstuintjes bijvoorbeeld.
En daarvoor heb je de hulp nodig van de gewone mensen.
Precies. En daarom hebben we dus inderdaad die zoekkaart gemaakt om mensen enthousiast te maken om in hun eigen tuin te gaan zoeken of in het parkje te gaan zoeken en die gegevens in te sturen. En dat is wat wij dan met een mooi woord citizen science noemen. He, dus iedereen kan meedoen met onderzoek. En dan kunnen we begrijpen ja, hoe het met het bodemleven staat in bijvoorbeeld de stad. En dan kunnen we ook mensen adviseren om bijvoorbeeld hun tuin nog bodemdiervriendelijker aan te leggen bijvoorbeeld. Kijk, een pissebed. Oud hout. Is ook zo'n plek waar als je in je tuin bijvoorbeeld wat schors hebt liggen of een omgevallen boom of takken, daar zitten ook heel vaak heel veel soorten bodem.
Ja, of een omgekeerde bloempot.
Ja, dat is ook een hele goeie. Daaronder is het vaak vochtig en dat zijn goede omstandigheden voor bodemdieren.
Kijk eens, ja. Ik vind een stuk oud hout.
Ja, dus dit is een goede plek, dus ik zal even wat dingen om gaan draaien en kijken wat we daar zien. Een huisjeslak.
Leeft die nog?
Ja. Die heeft vannacht gewoon lekker waarschijnlijk hier gekropen en op zoek naar voedsel. En nu ligt hij gewoon waarschijnlijk te slapen. Het meeste wat je ziet is pissebedden. Die worden ook het meest gevonden hoor. Die
is dat kleine beestje is een pissebed?
Ja. Ja.
Een jonkie?
Ja, het zijn allemaal jonkies. Dus ik weet niet zeker hoor, maar ik denk ook weer misschien vanwege de droogte dat je nu, omdat het de laatste tijd weer wat meer regent, wat meer jongen hebt.
Oh, hier is het heel droog hieronder. Wat ligt daar?
Een dood konijn. Oh. Maar die is al een tijdje dood. Dus daar ga ik niet aan zitten.
Maar, nee, maar het zit er wel beesten in, denk ik.
Ja,
niet?
Er zitten zeker beesten in. Of er hebben beesten in gezeten. Dus wat er nu nog zit, is sowieso natuurlijk heel veel bacteriën en schimmels die je niet ziet. Kijk, hier gaat een duizendpoot. Maar dit konijn is al een hele tijd dood. En hier hebben natuurlijk heel snel komen daar bijvoorbeeld vliegen op af. En de larven van de vlieg zitten dan in de dode materiaal van en die vreten dan het konijn op. Het illustreert wel mooi wat het nut van die bodembeesten is. Het zijn de afvalverwerkers eigenlijk van onze natuur.
Dat we midden in de stad zijn, dat hoor je wel aan al het straatgeluid. Hier vlakbij het water is een pas aangelegde tuin. In de moestuin, midden in het Lloydskwartier. Volgens mij heb jij wel een nagelborsteltje thuis.
Ja. Nou, ik bijt nagels, dus op zich scheelt dat nog weer. Maar je ziet, ik weet niet hoe...
Dit is pas aangelegd.
Ja, want het is allemaal nog best wel erg steriel. Kijk, een spinnetje.
Oh, gelukkig.
Klein spinnetje. Ja. Spinnetjes die kunnen ook dit soort nieuwe moestuintjes heel snel koloniseren. Zich er vestigen. Want de meeste spinnen zijn in staat om bijvoorbeeld van de overkant hier...
Overkant van het water?
Ja. Ja, om hier naartoe te komen met hun spinrag. Dus die jonge spinnetjes die kunnen gewoon heel makkelijk eigenlijk, omdat ze heel licht zijn, samen met de spinrag die ze zelf maken, kunnen ze door de lucht uiteindelijk een nieuw gebiedje zich in een nieuw gebiedje vestigen. En nou, dat is een van de eerste soorten die je dan hier ook snel ziet verschijnen. Kijk, hier is iemand heel goed bezig met zijn moestuin, want daar staan verschillende soorten wat wij noemen groenbemesters. Dat zijn gewassen die je eigenlijk alleen maar plant en houdt voor onder andere het bodemleven. In dit geval is het onder andere Phacelia. Dat is een bijenplant. Uiteindelijk, al dat groen wat hier staat, dat helpt de grond bedekt te houden. En uiteindelijk zal dat ook weer afsterven. En daar leeft het bodemleven van op. Dus die gaat dat opeten. En dus dit is een moestuinier die het heel goed begrepen heeft. Daarnaast zie je zijn aardappelen staan. En ook die combinatie, dus hier met bijvoorbeeld die bijenplant. Daar komen ook insecten op af. En die helpt de moestuinier ook bijvoorbeeld de luis op te laten eten in zijn aardappelen. Dus die combinatie is gewoon heel leuk en is goed voor het bodemleven, maar ook goed voor je gewassen die je wil oogsten uit je moestuin.
Hoe doe je nou mee?
Ja, nou ja, je gaat naar de website. Daar kun je al het materiaal wat je nodig hebt, de zoekkaart en de gegevens, kun je gewoon downloaden. Lekker mee naar buiten nemen. Ik hoop dat het iets beter weer is. En vervolgens ga je gewoon lekker een kwartier of een half uur, of als je zin hebt nog langer, ga je gewoon zoeken. Er staan ook tips op de website hoe je moet zoeken. Nou, ik heb een aantal dingen een beetje laten zien. Het is heel leuk dat je met de gegevens mee kan doen aan echt onderzoek.
En wij gaan lekker naar binnen een beetje opdrogen.
Ja, dat lijkt me een goed plan.
De Bodemdierendagen, ze duren tot en met 6 oktober. En je moet eventjes kijken op chrisnatuurlijk.nl als je meer informatie wilt en mee wilt doen. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Lauren Daigle, de christelijke Adele, you say.
Chris natuurlijk. Lekker groen.
September is Rotterdamse parkenmaand. Ook in het laatste weekend is er nog van alles te doen in het groen, zoals de zondagmiddagwandeling door Voedselbos de Overtuin. Vrijwilligster Zenda Kovac en directeur Gert Voortgens die nemen Chris natuurlijk mee door dit nog betrekkelijk nieuwe onderdeel van Trompenburg Tuinen en Arboretum in Rotterdam-Kralingen.
We zijn binnen. Gert, hoe gaat het met het Voedselbos?
Nou, na de start van vorig jaar september is er heel veel aangeplant en het begint fantastisch te groeien.
Laten we maar eens gaan lopen dan. Oh, ze denken, hij is er ook bij en ze heeft een hele tas meegenomen, want, zei je, we gaan picknicken.
Wij gaan picknicken.
Ja, het is toch een fantastisch moment om zo'n rustige ochtend hier het lekker rond te lopen. En dan nog lekker dingen te kunnen proeven uit het voedselbos de Overtuin.
Als je hier gewoon komt lopen, dan mag dat eigenlijk helemaal niet. Hè? Je kan niet hier zomaar van alles gaan plukken, ook al zijn het eetbare planten.
Het is geen pluktuin, het is een educatieve tuin. Dus wij willen hier voorlichting geven over wat er zo al kan, welke planten geschikt zijn.
We hebben hier een prachtig rood besje.
Cornoelje.
Oh, de cornoelje.
Cornus mas. Het grappige is, hij heet de gele cornoelje. Hij bloeit hartstikke lekker geel in februari en nu heeft hij prachtige vruchten. En ja, daar kan je heerlijke dingen mee doen. Je kan ze drogen, je kan ze verwerken in gelee en jam.
Ik vind hem zo ook al heel erg lekker.
Het is een heerlijke vrucht. Het grappige is dus dat we dit ding al jaren als sierplant overal in Nederland zien. En nu eigenlijk wordt er pas weer terug ontdekt, zo kan je het bijna noemen, van dat dat ding ook wel gebruikbaar is. Dat er heerlijke vruchten aankomen. Dus dat willen we hier heel graag laten zien.
Wat heb jij hier voor lekkere besjes?
Dit is de appelbes of aronia.
Hij ziet eruit als een blauwe bes.
Ja.
Maar hij smaakt ietsje minder zoet.
Een beetje wrang. Maar als de bessen gedroogd zijn, dan zijn ze lekker. Dan worden ze zoeter daarna.
Want wat heb je daarnaast bij je?
Potje met aronia jam.
Ja.
En van die appelbes kun je ook nog sap maken. Het is heel gezond.
We zijn eigenlijk aan het begin en we hebben al heel veel gezien en geproefd. Maar wat is nou een voedselbos?
Een soort moestuin, maar op een andere grondslag. Omdat je hier de grond niet bewerkt. Het is meer het principe van de permacultuur. Door goed te kijken naar de natuur, dat heel veel planten samen groeien, samenwerken en iets aan elkaar hebben.
Dus eigenlijk heb je dan minder te doen als je in de tuin werkt dan bijvoorbeeld in een siertuin of in een moestuin?
Nou, dat is iets waar wij hier op dit moment aan zitten te studeren en te kijken. Het is een experiment. Dus we hebben nu een bestaand terrein, Vredenoord, de overtuin van Trompenburg, die we jarenlang als normaal tuin hebben onderhouden als park. En door nu het invoeren van planten die je kunt eten en waar je vruchten van kunt plukken, gaan we kijken hoe zich dat gaat ontwikkelen. En over een jaar of 4, 5 hopen we echt te kunnen zeggen van nou, dat is een ideale combinatie om dit bij elkaar te zetten. Het werkt fantastisch. Je kan een boom gebruiken als klimrek voor een klimplant waar je de vruchten van kan halen. Hè. Denk aan de actinidia, aan de kiwiplant bijvoorbeeld, de kleine kiwis. Er zijn heel veel nog weinig bekende gewassen die in Nederland nog niet echt doorgedrongen zijn, dat je daar iets mee kunt, dat je ze kunt eten. Dus als tuin, als botanische tuin, Trompenburg, is dat voor ons een ideale manier om te laten zien wat er nog meer kan dan alleen maar sierplanten in je tuin.
En die rode kat die hier net langs loopt, die eet ook uit eigen tuin, denk ik.
Ja,
want er zijn hier hartstikke veel vogels.
We hebben het natuurlijk alleen nog maar over planten, maar het is natuurlijk een heel ecosysteem. Het is ook dieren, het is bodemschimmels, het is bodemleven. Dus je probeert ook nog eens een keer heel milieuvriendelijk, zonder gewasbeschermingsmiddelen en zonder bemesting, probeer je hier een optimale productie uit de tuin te kunnen krijgen.
En ze denken, die geeft de rondleiding zondag. Wat vind jij van de voedseltuin?
Boeiend om te ontdekken wat alles eetbaar is. Kijk, de struisvaren. De struisvaren is een delicatesse in Canada en Japan. Je eet alleen maar de varenkrullen, zolang ze nog niet uitgerold zijn. Dus je kunt ze alleen maar 2 weken oogsten in Canada. En daar komen ze in het wild voor.
Zijn het nou alleen maar eetbare planten die hier staan?
Nee.
En bomen?
Het is een veelheid aan planten. Niet van alles kan je eten, maar er zijn ook planten die stikstof binden bijvoorbeeld. De vlinderbloemige plantenfamilie. Die gebruik je weer om te zorgen dat er voldoende voedingsstof in de bodem komen. Dus je hebt een combinatie. Je hebt planten die heb je ook voor de schaduw enkel. Dus het is niet zozeer dat het alles eetbaar moet zijn. Het is de combinatie die het mogelijk maakt om bepaalde planten op bepaalde plekken te krijgen.
En geneeskrachtige planten, vind je die ook in zo'n voedseltuin?
De hele tuin op zich is zeer geneeskrachtig. Het feit dat je in het groen bent, daardoor voel je je al veel beter. Ik kan heel weinig zeggen over de werkzame stofjes in de planten. Dat waag ik me niet aan. Maar het fenomeen dat je hier in het groen loopt, dat goed voor de mens is, ja zeker. Dat is al een reden om te komen.
En dat kan dus zondag, dan kunnen de mensen mee en dan krijgen ze een rondleiding.
Ja, ze denken en de collega's die gaan dan een introductie geven. Er vliegt een buizerd weg nu. Ik zag net ook nog een ijsvogel trouwens voorbij schieten. Die rondleiding, dat is een introductie. Die krijg je kort uitgelegd van hoe de tuin in elkaar zit, wat de principes zijn en wat je kunt verwachten. Voor echte cursussen en doorgewinterde uitleg over het maken van een voedselbos en de mogelijkheden die er zijn. Daarvoor is Max de Moestuinman bij ons in het samenwerkingsverband. En dan kun je bij hem echt specialistische rondleidingen aanvragen.
Oh ja, zwartmoeskervel. Moet je ook proeven.
Heel kruidig. Heel kruidig.
Ja. Hij groeit nog in het wild op Texel.
En nu heeft hij een beetje een bittere nasmaak.
Ja, een vergeten groente is dit. Maar ook een frisse smaak.
En ik denk dat dat gezond is, want bitter, daar hoor je vaak van, dat dat heel gezond is.
Bitter op de mond, dus maakt het hart gezond, ja. Er zijn heel veel vruchten waar natuurlijk bittere stofjes in zitten.
Ja, maar dat hebben we er een beetje uitgehaald, want vonden de mensen niet zo lekker.
Ja, bij spruitjes en witlof en dergelijke. Ofschoon, dat komt nu toch ook wel weer een beetje terug. Dat vind ik ook wel fijn. Maar het is ook vaak bitter is een afweerstof van de natuur. Dat de diertjes niet te veel of helemaal niet aan het blad gaan vreten. En dat werkt bij ons dus net zo, want wij vinden het ook niet echt lekker. Dus heel veel producten moet je soms eerst even blancheren of koken of gelei van maken. En dan raak je die bitterstof kwijt.
Ook zie je het roodborstje weer. Oh ja. Is dat het roodborstje wat altijd iedereen volgt?
Nou, we hebben ze niet genummerd. Hij zou een rugnummer moeten hebben, maar we hebben er heel veel.
Ja, maar jullie hebben zo'n nieuwsgierig roodborstje hier in de tuin. Die komt altijd kijken als ik aan het interviewen ben.
Ja, maar we noemen het ook het tuinmansgezelletje. Want als je een spade in de grond steekt, maakt niet uit waar je bent. Binnen no time zit er een roodborstje. Maar misschien is het een fan van Radio Rijnmond. Radio
Rijnmond. Als je daar zo loopt. Oh ja.
Het is nu een beetje echt helemaal begroeid hier.
Ja, het is helemaal staat onder de brandnetels. De bedoeling van de brandnetels is dat ze de bodem verbeteren. De brandnetels trekken ook insecten aan. Ze trekken zich later terug in de winter. Dus in die zin zorgen ze voor een humusrijke grond. Ze zijn ook waardplanten.
Ja, en dat is dan weer voor vlinders of iets? Of voor
precies,
andere dieren?
Ja. Zodat de vlinders, de rupsen van de vlinders, eten kunnen krijgen. Ze eten ze op. En hier te midden van die brandnetels zijn een aantal fruitbomen geplant. Pruimen, peren, chipova, framboos.
Dit slordige rommeltje van takken bovenop elkaar.
Ja, vroeger hadden we het hier dan over een ecowal. Dat is natuurlijk al een heel oud principe en dat doen wij al jaren. En deze is al 30 jaar oud, dat ligt hier. En dat wordt geleidelijk aan opgestapeld. Maar dat heeft nu ook een functie meteen weer. Want het is een onderdeel van de tuin geworden. Het is een ecosysteem. Er zitten egels in en andere beestjes. Dat is prima.
Nou, de wandeling door Voedselbos, de overtuin van Trompenburg Tuinen en Arboretum, begint morgen om 2:00. Het is onderdeel van de Rotterdamse Parkenmaand. En meer informatie vind je op chrisnatuurlijk.nl.
Chris Natuurlijk. De weekendbijlage.
Zeg ik. Wat staat er in de weekendkrant over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het samen vandaag met Martin van der Boogaard. Goedemorgen, Martin.
Ja, goedemorgen, Chris. Uitstel heeft geen zin. Alleen statiegeld helpt tegen zwerfafval. Dat kopt Trouw. Supermarkten en drankproducenten reageren wat zuur. Maar sinds gisteren is duidelijk dat statiegeld op kleine flesjes waarschijnlijk begin 2021 wordt ingevoerd.
In AD Magazine maken we kennis met dieren die schitteren in de film en op televisie. Kater Abatou bijvoorbeeld, die geldt als de George Clooney onder de dieren. Zijn optreden in de natuurfilm De Wilde Stad was zijn grote doorbraak.
Fietsers en voetgangers krijgen ruim baan op een groenere Westblaak, schrijft het AD Rotterdams Dagblad. Net als de Koolsingel worden straks ook de straten daaromheen autoluw.
De meeste kranten schrijven over de klimaatmars gisteren door Den Haag. Ruim 35.000 klimaatstakers waren op de been, meer dan verwacht. En door de drukte werd zelfs het eindprogramma geschrapt.
Meer dan 40% van de boomsoorten in Europa wordt met uitsterven bedreigd. Dat meldt de Internationale Unie voor Natuurbehoud. De boomsoorten worden bedreigd door onder meer stadsontwikkeling en ook door soorten bomen die hier eigenlijk niet horen en een gevaar vormen voor de inheemse soorten. Dus eigenlijk eigen bomen eerst. Je leest erover in het AD.
En dat was Martin van der Boogaard met het groene nieuws uit de weekendkranten. Dankjewel, Martin. En dan gaan we door met het weerbericht. En dat komt van Jules Gerna. Jules, goedemorgen.
Goedemorgen.
Nou, het valt nog mee vanochtend, hè? Eigenlijk lekker droog, had ik helemaal niet verwacht.
Ja, het zijn mooie uurtjes nu. Het is behoorlijk opgeklaard. Het is ook overal droog na de bui van gisteravond. Het is een mooie tussenfase in dit wisselvallig weekend wat we toch wel krijgen. Maar pluk een paar uurtjes vanochtend. Vrij brede opklaring ook. Temperatuur 14 graden. Windkracht 3 tot 4 uit het zuidwesten. Een enkele bui trekt nog over Zoetermeer is dat. Maar dat is naar het noorden dat het gaat. Dus niet in onze kant. En het blijft voorlopig wel eventjes op de meeste plaatsen droog. Met vanochtend brede opklaring en natuurlijk ook wat wolkenvelden. Maar de lucht is namelijk onstabiel. Een storing trekt over Schotland naar het oosten. En die onstabiele lucht zal later in de ochtend en vooral ook in de eerste middaguren weer meer kans geven op een paar buien. Maar al te fel zullen die denk ik niet zijn. En dan is er ook nog wel wat zon. Later in de middag en vanavond is het weer op de meeste plaatsen droog, behouden ze een enkele bui. Dus vooral later vanochtend en in het eerste deel van de middag de meeste kans op enkele buien bij een maximumtemperatuur van 17 à 18 graden. En een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 5, aan zee soms windkracht 6 vanmiddag. En het is eigenlijk nog de beste weekenddag, want morgen komt er een echte depressie vanaf Engeland naar ons toe. In de nacht eerst droog, maar later periode met regen. En morgenochtend is vrij nat met vaak regen. Misschien al 10 mm op sommige plaatsen. Dan is het waarschijnlijk morgenmiddag even ietsje beter. Maar in de loop van de middag en morgenavond zijn er een paar flinke buien te verwachten. Misschien dat er in totaal 20 mm valt op sommige plaatsen. Dus echt wel een vrij natte zondag. Met een graad of 17 en vrij veel wind. Windkracht 5 tot 7 uit het zuidwesten morgen.
Nou, dan is het echt herfst. En begin van de week zullen we daar nog eventjes naar kijken.
Zeker, maandag wat beter. West tot noordwestenwind, dat is altijd wat gunstiger. Een paar buien, vooral in de ochtend. Maar vooral ook weer brede opklaring, dus allemaal een opknapbeurt. Dinsdag opnieuw een natte dag met 10 tot 20 mm aan regen. Meestal bewolkt. Daarna weer een paar drogere dagen met brede opklaringen en enkele buien. En de temperatuur, die is eerst nog een graad of 17. Maar vanaf midden volgende week steken we op 15 graden als maximumtemperatuur.
Nou, mogen we onze herfstjassen uit de kast halen. Sjoe, fijn weekend en tot volgende week.
Luisteren allemaal naar Chris. Kom nou toch. Chris, natuurlijk.
Burning.
Martha Reeves en de Vandellas, Heatwave. Met slecht weer buiten spelen, flamingo spotten, zeesla zoeken. Het zijn voorbeelden uit het boekje 50 dingen in de natuur die je gedaan moet hebben voor je 12e op Goeree over Flakkee. Het Haringvlietweekend vandaag en morgen is een mooi moment om te beginnen met afstreven. En dat geldt natuurlijk ook voor als je zelfs al ver boven de 12 bent. Bij zeehondenopvang Asiel in Stellendam ontmoet Chris natuurlijk de maker van het boekje, Petra Wevers. Wat wil zij eigenlijk nog doen uit dit boekje?
Ik zou wel wind willen vangen bij windkracht 7. Want hier op het eiland is altijd wind. En ja. Ik kom zelf uit Brabant. Daar is die wind niet zo sterk als hier als je boven op de dijken staat.
Wat is het voor soort boekje?
Een boekje om kinderen uit te dagen om de eigen leefomgeving te leren kennen. Natuur te beleven, maar gewoon buiten te spelen. En er is hier heel veel natuur en er zijn hele mooie dingen te zien. Maar heel veel kinderen hebben dat nog niet beleefd. Dus het boekje is een bucketlist. En 50 dingen die je moet beleefd hebben voor je 12e.
Lekker naar buiten gaan in de natuur, ook al is het vies weer.
Ja, nou ja, dat zeggen wij ook. Eigenlijk is het altijd goed weer om naar buiten te gaan. Je moet je gewoon beter kleden.
Nou staan er ook dingen in, wat je eigenlijk al een beetje zei, die hier speciaal op het eiland alleen maar kunnen. Op Goeree Overflakkee.
Ja, de Haringvlietdam, die gaat op een kiertje staan. Dat kan je bekijken. Natuurlijk zeehonden spotten. Een havenkanaal bewandelen. Missen zo'n jaagpad loopt daar langs. Dat zijn al specifieke activiteiten die juist alleen maar op Goeree Overflakkee kunnen.
Het idee om 50 dingen in de natuur te doen voor je 12e, dat is eigenlijk niet nieuw. Dat is niet van jullie, maar ja, een goed idee.
Nou, het is echt wel een lijst die elk kind beleefd moet hebben. En dat heeft de Natural Trust, Britse Staatsbosbeheer, ooit bedacht. Die lijst wordt door heel veel organisaties gebruikt voor een boekje of een kalender. Dit boekje is gemaakt door 3 dames, 3 moeders uit Bunnik. En ik heb hem gemaakt voor gemeente Etteleur, gemeente Moerdijk en voor Goeree Overflakkee.
Zullen we nog eens even bladeren wat er nog meer in staat?
Nou, bijvoorbeeld zeesla's zoeken. Kan je ook niet ergens anders, maar juist hier wel. Het is een boekje wat kinderen zelf persoonlijk krijgen in de klas. Ze mogen het mee naar huis nemen. Ze mogen erin knippen, want er zitten hoekjes aan. Van als ze het beleefd hebben, knip je een hoekje af, plak je achterin in. Je mag foto's erin plakken van als jij in een berg bladeren hebt gerold. En er is een foto van gemaakt.
Het is Haringvlietweekend dit weekend. Dus dat is natuurlijk een prachtig moment om te beginnen met afstrepen. Noëlle Verhagen, wat is er allemaal te doen tijdens het Haringvlietweekend? Wat misschien ook in het boekje staat.
Een van de dingen die je natuurlijk kan doen is de zeehondjes bekijken bij Asiel. Maar er zijn nog heel veel andere dingen. Je kan bijvoorbeeld met de boswachter op een excursie. De Korendijkse Slik is bijvoorbeeld nieuwe natuur. Dat wordt geopend ook dit weekend. En samen met de boswachter van Natuurmonumenten kan je op pad. Maar je kan ook een mini-excursie doen op 10 gemeten. Je kan met de boten varen. Dus er zijn heel veel mogelijkheden om eigenlijk al aan die bucketlist van 50 dingen voor je 12e te voldoen. Maar het is voor jong en oud. Hè? Dus ook voor de ouderen en volwassenen. Onder ons die mogen komen.
Wat zou jij nou uit dit boekje willen doen?
Nou ja, ik vind echt de zeehonden is echt wel mijn favoriet. Dus dat is voor mij wel echt iets wat ik graag zou willen doen.
Nou ja, we zijn bij de zeehondenopvang ACO, Carola van der Velde. Vlak bij het Haringvliet en dan hier zo de zeehondjes.
We staan hier bij de buitenbaden. En onze buitenbaden kijken dus over het prachtige Haringvliet. Dus ja, hoe mooi kan het zijn? Wij halen ook het water voor de zeehonden uit het Haringvliet. Nu is dat nog zoet, maar wij voegen daar dan zout aan toe. Want het zijn natuurlijk dieren die in de zee leven. Dan staan we hier bij de buitenbaden. En dit buitenbad zijn net 2 dieren naartoe verhuisd vandaag. En die verhuizen dan van de binnenbaden naar de buitenbaden. Want dat betekent dat ze het goed doen. Dus het waren zieke dieren toen ze binnenkwamen. Of hele jonge dieren die hun moeder kwijtgeraakt waren. Of niet voor zichzelf nog konden zorgen. Ja, die lappen wij op. En dan zetten we ze terug in de natuur. Niet in het Haringvliet, maar naar de andere kant, in zee.
Een van de 50 dingen die je gedaan moet hebben in de natuur is zeehonden spotten. Daar ben jij natuurlijk helemaal mee eens.
Zeker, zeker. Nou, ook omdat die dieren ons best veel leren over de natuur. En hoe goed we met de zee omgaan tegenwoordig. He, dus de populatie doet het goed.
Ja, want er staat bijvoorbeeld in dat boekje, zie je een zeehond niet storen.
Juist, nou dat is denk ik de allerbelangrijkste boodschap. Die dieren liggen gewoon ook wel eens op het strand te rusten en te zonnen. Dus niet ieder dier wat op het strand ligt is direct ziek. Maar als iemand denkt, nou hier klopt iets niet, of je ziet bloed, of dier vlucht niet voor je weg. Nou dan kun je ons noodnummer bellen en dan gaan onze vrijwilligers kijken.
Hoe gaat het nu met de zeehonden hier? Hoeveel zijn er op dit moment?
We hebben er nu maar 11, dus dat is niet zo heel veel. Maar we zitten een beetje aan het einde van het puppyseizoen van de gewone zeehond.
Want dit zijn puppies die we hier zien?
Ja, dit zijn de jonge dieren. dieren van de gewone zeehond. En die worden zo in half juni hier in dit gebied geboren. En dat kan zijn dat ze hun moeder zijn kwijtgeraakt en nog zogen. Of het kan zijn dat ze al voor zichzelf moeten zorgen na een week of vier en dat niet goed gelukt is.
En deze, nou ja, dan zie je dat, dat ze al aan de beterende hand zijn. Want ze zijn echt enorm nieuwsgierig. Ja. Ze zitten echt te kijken wat we hier aan het doen zijn.
Ja. Klopt, dat zijn ze ook, maar ze zijn niet tam. En dat gaan we ze ook niet maken ook.
Nee, dus ze gaan niet aaien?
Nee, want ze bijten echt je vingers eraf. Dus.
Maar ja, in het Haringvlietweekend is er wel een meet and greet met de zeehond.
Nou, met de zeehond sowieso, want ze zijn hier, maar met onze zeehondenverzorger vandaag. En zondag, dan vertelt onze dierenarts 's middags. Dus dan is er een meet and greet met de zeehondendokter. En zij vertelt over haar werk hier en over bijzondere dingen die we met dieren hebben gedaan. Zoals operatie, of daar vertelt zij over. En we hebben een speurtocht, die is vanmiddag. Die is hier langs het Haringvliet, zodat de kinderen ook niet alleen hier binnen, maar ook naar buiten gaan. Want dat is de bedoeling van het boekje.
Jong geleerd, oud gedaan. Dus te beginnen vandaag of morgen tijdens het Haringvliet weekend. En dan is het dus niet alleen maar op Goeree Overflakkee.
Nee, dat klopt. Het is aan twee kanten. Het is het eiland Goeree Overflakkee en het eiland natuurlijk Voorne Putten. Hoeksewaard, ja, allerlei locaties waar je allerlei leuke activiteiten kan doen. Ik zou in ieder geval zeggen, neem altijd je verrekijker mee. Want er is altijd heel veel te zien, ook op verre afstand.
Ook zeehonden, denk je?
Zeker. Als je aan de andere kant van de Haringvlietsluizen gaat staan, dan kijk je de zee op. En als het eb is en je neemt je verrekijker mee en de platen vallen droog, dan is er een hele grote kans dat je ze in het wild kan spotten.
Ja, dat is eigenlijk misschien nog wel het leukste.
Ja, eigenlijk wel.
Het boekje 50 dingen in de natuur is onder meer te koop bij de VVV en Zeehondencentrum ACIL in Stellendam. En voor meer informatie over het Haringvlietweekend vandaag en morgen kijk je op haringvlietweekend.nl.
Why don't you stop and think it over? Swing out, sister. Am I the same girl?
Chris natuurlijk. Lekker lezen.
De ongekroonde koningin van het korte verhaal heeft een nieuwe verhalenbundel, Nederzettingen, met een prachtig gedroogd bloemetje op de kaft. Gisteren was de Rotterdamse presentatie in boekhandel voor Heem van Gennep. En vandaag is de koningin hier, Sanneke van Hassel. Hartelijk welkom. Wat is dat voor bloemetje op de omslag?
Nou, het is eigenlijk geen bloemetje, het is een blad. Een blad van een ginkgo.
Ja, want het ziet ginkgo er wel echt biloba uit als een bloemetje.
Ja, het ziet eruit als een bloemetje of een waaier of een hartje. Je kan er van alles bij bedenken. De Japanse notenboom, het is een soort, net als de platanenboom, die een soort oerboom die overal tegen kan. Met 100.000 betekenissen als je het opzoekt. Ze staan ook gewoon bij mij in de buurt.
En heb je dat zelf verzonnen om dat op het voorkantje te doen?
Het zit in een van de verhalen. Daar is iemand die zijn huis verlaat en dan over een soort tapijt van die gele hartjes loopt eigenlijk.
Dus, het titelverhaal zelfs, hè? Nederzettingen. Toch?
Ja,
daar zit het in.
Ja. En dat is een archeoloog en deze worden ook als fossielen gevonden, deze ginkgo-blaadjes.
Ja, dat kon geen mooiere omslag zijn. Nou, gisteren was de Rotterdamse presentatie van je boek. Het ging ook over de Rotterdamse aspecten.
Ja. Gisteren is Arjen van Velen gesproken, die schrijft voor de Correspondent over Rotterdam. En hij betoogde eigenlijk over het boek, ja, er zit wel Rotterdam in de locaties en... Er zitten personages uit alle windstreken in. Dat is ook Rotterdam. Hij zei, Rotterdam is de meest internationale stad van Nederland. Maar hij zei ook, maar het is ook helemaal geen Rotterdams boek. Omdat het gewoon gaat over mensen en wat ze zouden willen. En hun dromen en verlangens. En hoe ze met elkaar geconfronteerd worden. En dat is niet...
Niet per se Rotterdam.
Ja, en hij beschrijft dan hoe die de trein neemt naar Hamburg. En het aan het lezen is. En dat het ook heel goed werkt in het buitenland. Dus je kan het rustig overal lezen.
Maar misschien juist omdat Rotterdam zo'n internationale stad is. Hè, dat je het overal kan lezen.
En dat voorbeeld, het tweede verhaal, dat gaat over een Kaapverdiaanse buschauffeur. En je zou kunnen zeggen, kan jij dat wel schrijven? Maar die verlangt heel erg terug naar zijn eiland. Ik heb daar wel veel research voor gedaan. Ik ben niet Kaapverdiaans, dus ik moet dan heel erg uitzoeken van...
Ja, wie dat zijn.
De namen, de taal, hoe het land eruit ziet, nou, allerlei dingen. Maar goed, iedereen verlangt wel naar iets terug. Dat herkennen we allemaal. Zeker als je ouder wordt, dan wordt dat volgens mij nog sterker. Dus ja, ik denk altijd, we snappen meer van elkaar dan we denken. Want je snapt wel degelijk een heel groot verlangen naar iets ergens elders. En zeker omdat in Rotterdam natuurlijk heel veel migranten wonen, waarvan heel veel mensen dit zo sterk hebben. Maar als je kijkt hoe sterk Rotterdam zelf verandert, kan ik me ook weer voorstellen dat iemand heel erg terug verlangt naar dat ene stukje straat wat nu echt totaal anders is. Ja.
Ja, want er is bijvoorbeeld
het landschap van je jeugd.
Een verhaal van een man die zich juist afkeert van de stad. Hè? Een man die dan in het Kralingse Bos gaat wonen.
Ja.
De plastic man. Jij hebt dat ooit ook eens voor Rijnmond gemaakt, dat verhaal.
Ja, voor Erik Post. Die had toen een serie met allemaal luisterverhalen. Volgens mij gewoon, ik weet niet eens meer wat de opdracht was. Ik denk gewoon geïnspireerd door Rotterdam.
Ja, het was volgens mij de opdracht van een bestaand verhaal van iemand. Het was volgens mij een Engelsman die altijd in het Kralingse Bos rondliep. Omdat hij het ook een mooi bos vond, een internationaal bos. En toen zei hij van in andere bossen zit vaak een hek omheen. Kralingse Bos niet. Of in andere parken, maar het Kralingse Bos niet.
Ja.
En daar heb jij toen een verhaal op gemaakt.
Ja, dat had ik als aanleiding genomen. Maar ik zag... letterlijk, zoals mijn zoon van 6 de hele dag zegt, die zegt bij alles letterlijk. Ik zag letterlijk een man, wij gingen allemaal het bos een beetje uit. Het was aan het schemeren en ik denk dat we bijvoorbeeld nog even bij het café De Tuin waren geweest. Dus heel veel mensen verlieten het bos. En het wordt natuurlijk donker, maar dan was er een man gehuld echt in een soort plastic lappen. Met een grote zwarte baard, die ging het bos in. Dus dan weet je gewoon, die gaat daar zeker door die lappen. Die stukken plastic, weet je, die gaat daar slapen. Maar het zag er raar genoeg, was het ook bijna een soort van heel rustig, vredig beeld. Dus in het verhaal is ook gewoon iemand, ja, zoals je ook wel vaker hoort over daklozen, dat iemand daar ook echt voor kan kiezen.
Ja, dat hij zich
een soort vrijheid
een beetje
ervaart. Ja, en ik vind het een heel mooi gegeven, want het Kralingse Bos, dat is een heel groot stuk natuur in de stad. En daar kan ik zelf ook heel erg, ik kom oorspronkelijk uit Roon, ik kan daar zelf ook heel erg naar verlangen. Dus ik laat nu elke dag daar mijn hond uit, maar ik begrijp ook wel dat je daar meer uur zou willen zijn.
Ja, wat bijvoorbeeld Annelies Verbeke, die schreef over Nederzettingen van haar kenmerkende oog voor de omgeving verplaatst zich hier meer dan in haar vorige werk naar de natuur. Ja. Vind jij dat zo?
Nou, ik heb het idee dat het misschien altijd wel erin heeft gezeten. Ik zou eens moeten gaan durven.
Ja,
turven,
ik volgens maar mij ook wel. Ja. Want ik let haar natuurlijk wel op.
Zich inmiddels daar ook meer naar gaat verplaatsen. Je ziet natuurlijk wel vaak dat mensen in de loop van hun leven toch wel steeds meer de natuur gaan waarderen. Dat je dat een beetje voor granted of voor lief neemt als je 20 bent. En dan later ja, toch denkt, oh fijn, of daar gaat hardlopen en dat dan opnieuw ontdekt.
Maar het Kralingse Bos, want jij woont ook in Kralingen, ja, speelt vaak een rol in je boeken. Of tenminste, het is gewoon een decor. Want
ja,
je
ik wou hebt eigenlijk zelfs een heel boek schrijven over het Kralingse Bos. Ja. Nou, dat is er nog niet.
Nou, gauw. Ja, er is wel een boek, maar dat is geen
dingen
fictie.
Gebeuren. En nu ook met die enorme feesten die er zijn, waar ik trouwens echt totaal niet mee eens ben. Maar dat is natuurlijk ook weer een heel eigen cultuurtje. En je hebt bijvoorbeeld al die kleine verenigingetjes, vind ik ook echt fascinerend. Er zijn geloof ik 5 zeilverenigingen alleen aan de Kralingse Plas. 2 kanoverenigingen, 3 scoutings. Nou, er is gewoon heel veel. En dan nog alle mensen die zich met de natuur bezighouden.
Ja, maar je hebt bijvoorbeeld een verhaal over een vrouw en die wil vluchten van een vreselijke bijeenkomst
ja,
voor
die
ZZP'ers.
Echt bestaat, die bijeenkomst. Maar ik echt weet waar? Niet of die daar is in het echt hoor. Maar in mijn... Dat is dus een bijeenkomst van mensen van ZZP'ers. Die gaan dan om 7 uur 's ochtends met elkaar ontbijten. En ervaringen uitwisselen. Nou, dat klinkt allemaal nog wel aardig. Maar je moet ook echt vertellen hoeveel je hebt verdiend. En je moet ook bijvoorbeeld kaartjes van alle mensen...
Ben je er wel eens geweest?
Nee, ik heb het gehoord van iemand. Alle kaartjes van iedereen die in dat netwerk zit meenemen. En als dan iemand dan tegen jou zegt, weet je nog een goede loodgieter? Dan zeg ik, ja, ik weet echt een hele goede. Terwijl dat weet je natuurlijk helemaal niet. Die zit alleen maar naast hem aan tafel in dat netwerk. Je weet niet of het een goede loodgieter is. En je moet ook bijvoorbeeld dan zeggen hoeveel je hebt opgebracht voor het netwerk. Dus als jij bijvoorbeeld timmerman bent of weet ik veel, hondentrimster en ik werf voor jou een opdracht, dan krijg ik dan kan ik ook zeggen ik heb voor haar voor 5000 euro aan opdrachten geworven. Dus het is allemaal heel... En ook ja, en je moet dus ook wekelijks pitchen. Dus je moet dus dat is natuurlijk aan de ene kant wel goed, want je moet dan in een minuut vertellen wat je doet, maar...
Ik kreeg het wel heel erg benauwd bij het lezen van het boek. Misschien ja, kun je een stukje voorlezen, bij
ja,
wijze
ik,
van
lees
voorbeeld.
Een stukje voor, maar dan is die vrouw eigenlijk net ontsnapt. Dat is net, zij is dus uit die bijeenkomst weggelopen. Ze ging tussen de oude dennen door. Donker was het hier en stil. Na een tijdje bleef ze staan. Hoorde ze nou gekraak? Ze keek om zich heen. Niets, maar ja. De mist verhulde veel. Was het een dier? Hoeveel lawaai maakte een rat? Veel grotere dieren zouden hier toch niet zitten? Of rukte de vos definitief op, zoals Hans had voorspeld in hun laatste jaar samen... Vanaf dat de kinderen uit huis waren, luisterde hij elke zondag naar het radioprogramma Vroege Vogels. Als ze er doorheen praten, werd hij kwaad. Op zaterdagavond dronk hij geen glas te veel, want de volgende ochtend Vroege Vogels. Het gekraak hield niet op, ze vond het eng, kon zichzelf niet afleiden met haar gedachten. Met die mist zou er vrijwel niemand naar het Stadsbos komen. Alleen verwarde personen en fanatieke hardlopers die niet zouden stoppen als er iets gebeurde.
Uit Nederzettingen, de nieuwe verhalenbundel van Sanneke van Hassel. Nou heb jij de nieuwe bundel 2 motto's meegegeven die allebei over buren gaan. En het toeval wil, het is vandaag burendag.
Ja, en ik ga ook vanmiddag voorlezen in Pniel. Dat is een verpleeghuis bij mij in de buurt in Kralingen. Dus tussen 3 en 4 is iedereen daar welkom in de vergaderkamer. Dan ga ik ook nog een verhaal lezen.
Ja, en maar waarom heb je dat motto meegegeven? 2 motto's die allebei op buren staan?
Ja, omdat het ene gaat over een soort wens van Martin Luther King. Hè? Dat je moet voorbij de uiterlijke verschijnselen van je eerste indrukken van de mens moet kijken naar de wezenlijke mens. Inner qualities heeft hij het over. Maar dat gebeurt natuurlijk heel vaak niet. Want je ergert je toch aan die man die elke dag zijn fiets tegen jouw boom zet of zo. En het andere heeft ook een beetje, dat is een Arabisch spreekwoord. Goedemorgen buurman, jij in jouw huis, ik in het mijne. Nou, je zegt elkaar wel vriendelijk gedag, maar ondertussen heb je ook allebei je eigen eilandjes. Dus dat vond ik heel mooi, dat soort dubbelheid. We willen allemaal wel, maar het is ook moeilijk.
Maar we zouden in deze stad wat meer op elkaar moeten letten. Is
ja,
dat het
zeker.
Een beetje?
Ja.
Nou, dat kun je dus allemaal lezen in Nederzettingen van Sanneke van Hassel. Het is uitgegeven bij De Bezige Bij. Het kost in de winkel €22. En er is 1 luisteraar die dit boek kan winnen. Bel 010-436-4436 en je maakt de kans. Sanneke, ik hoop dat je nog heel veel verhalen gaat schrijven. En ik hoop dat iedereen Nederzettingen gaat lezen. Dankjewel dat je er was en veel plezier straks op Burendag. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk. Een programma van Chris Vermer, Martin van der Boogaard, Danielle Koren en Roeland. Kuppers, die werkte mee vandaag. Volgende week in Chris Natuurlijk vreemde vogels uit de nieuwe gids voor de niet bestaande vogels uit Europa. En straks 3 uur lang muziek voor volwassenen uit de bijzondere collectie van Johan Derksen. Fijn weekend en tot volgende week.
Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.